is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geliefde, ons zing nou uit Psalm 103, het eerste en het tweede vers, 103, vers 1 en 2, loof. We lezen nu verder het woord van de Heere, weer uit het Nieuwe Testament en dan uit de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. De eerste brief, het 13e hoofdstuk. Dus 1 Korinthe 13. Al waar het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig. Zij is goedertierend. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Maar het zij profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, ze zullen ophouden. Het zij kennis, ze zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En u blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Laten wij ons nu eerst verootmoedigen voor het aangezicht van de Heer en hem om zijn zegen bidden. Heere, voor de tweede maal op deze dag hebben wij ons met onze kinderen mogen scharen in het licht van uw dierbare evangelie, om te horen wat u tot ons zal spreken. Dit is de plaats die u ons gegeven hebt, waar we afgezonderd van het gewoel van de wereld ons leven u mogen wijden. Dit is de plaats waar gij zo menigmaal uw gunst aan uw volk betoogd hebt. Het zij dat ge ons een stroom uit een rots hebt doen ontspringen, of op een hoop de wateren samendringen, toen de stroom door u werd uitgedroogd. Dit is de plaats waar u ellendige verlost hebt, waar ge uw goede tierenheid in Christus Jezus aan gans hulpeloze bewezen hebt. Dit is het Bethel, het Elim, het Peniel, de plaats waar God gezien wordt van aangezicht tot aangezicht. Heere, vervul dan ons hart met heilig beven voor u, want wie klimt de berg des Heeren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Israëls God betreden? Wie zal tot u naderen, Heere, dan alleen de man die rein is van hart en hand? En gij kent ons hart, gij kent ons leven. Gij weet hoeveel zonden we hebben. Gij weet dat we zondaren gebleven zijn. Van onze kindse jaren af, van onze geboorte af. Niet alleen met de last van de zonden die we hebben overgeërfd, omdat we als kinderen van Adam geboren worden, maar ook met die zonde waarmee we onze schuld dagelijks groter maken. Die zonde in ons denken, die zonde in ons verborgen leven, die zonde in ons werk, die zonde in onze aardse arbeid, en ook die zonde die ons altijd aankleeft, zelfs in onze heiligste verrichtingen. Dat liefhebben van onszelf, dat niet buigen voor u, dat opgeblazen zijn, dat alles doen wat u mishaagt, en terwijl we beter weten, terwijl we kennis van uw woord, van uw wet verkregen hebben, van onze jeugd af aan. Heere, daardoor zijn we verwerpelijk voor u. En als gij nu in deze avond uw aangezicht voor ons verbergt, en ons niet vergunt om uw genade te verkondigen of uw heil te horen, wat hebben we te zeggen? Maar Heere, denk aan uw grote naam. Denk aan uw verbond. Uw verbond dat u met ons opgericht hebt, waarin u de eerste was, waarin u de fontein des levens bent, de redder van zondaar. Denk aan dat verbond. En laat de inhoud daarvan uw hart tot ons in liefde ontvonken. Opdat we ook nu mogen smaken dat u dezelfde zijt. Die trouwe God, die nooit laat varen wat uw hand begon. Laat het tot sterkte zijn van de moeder pelgrim, van het kleine, het nietige, het voortgejaagde, dat verkreukeld in de stroom van het leven dreigt te zinken. Jongens en meisjes die het hoofd niet boven water kunnen houden, in alles wat verlokt, in alles wat aftrekt, in alles wat begeerlijk schijnt, in alles wat zich opdient, in deze eeuw, in dit ons leven. Kinderen in hun jonge jaren, door het schijnschoon der wereld verblend, in een wereld van rijkdom en overvloed, maar ook in een wereld van goddeloosheid en afval, groot wordend. Heren, houd u ze vast, onze kinderen, onze jongens en onze meisjes. Laat ze pal staan, laat ze vaststaan. Laat ze zien wat Mozes gedaan heeft om het hem na te doen. Liever de smaadheid van Christus te kiezen dan de schatten van de wereld, want hij zag op de vergelding des loons. Heren, behoud ook allen die in angst en nood, die onder zonde last, onder schuld beladen, hierheen gevlucht zijn, om vertroosting, om ontferming, om een woord van uw lippen, om opening van de toegesloten levensweg, van u te mogen horen en te mogen ontvangen. O wil in Christus uw armen zegenend over ons uitstrekken. Heren, ontferm u zich ook over zoveel die jaar na jaar en preek na preek over zich laten heen glijden, die het woord uw waarheid moedig geworden zijn, die naar uw huis gekomen zijn enkel omdat het een gewoonte geworden is, zonder dat ze meer verwachting van u koesteren en zonder dat ze met spanning hier gekomen zijn om te horen wat de Heere zal zeggen. O Heere, bewaar ons voor dat vreselijk oordeel der verharding wat over ons kan komen, over ons die de waarheid weten van onze prille jeugd af. Maak uw weldaden tot een wonder en maak de verkondiging van het evangelie nieuw, opdat we met open oren zouden luisteren en ons hart getroffen werden. Heere, bekeer toch wat nog onbekeerd voorreist op dat onzekere levenspad. Want is ons leven niet een damp? Worden er niet elke dag tientallen, honderdtallen opgeroepen om voor uw rechterstoel te staan? En die eeuwigheid die komt, waar geen bekering meer mogelijk is voor degene die zonder Jezus moet sterven. O Heere, bind de nood toch op ons aller hart. Doe ons toch dat goed zoeken wat alleen maar waard is om gezocht te worden. Want de wereld gaat toch voorbij met alles wat erin is. En wie zal transoen in uw hand kunnen opwegen wat zijn ziel zal bevrijden in dat oordeel wat naar gerechtigheid zal zijn? Hoe zullen we het maken? U hebt zelf gezegd tot de mensen van in de dagen toen u op de aarde was, dat Scheba's koningin zal opstaan tegen dit geslacht, omdat zij als een heidin gekomen is om Salomo te zien en om zijn woorden te horen. En u hebt gezegd, zie, ik ben meer dan Salomo. Zie, meer dan Salomo is hier en ge kent mij niet en ge verwerpt mij en ge veracht mij. Hoe zwaar zal het zijn hier als we dan alleen zullen staan. O, open toch onze ogen dat we zien mogen. Open toch onze harten dat we acht geven op uw stem. En tot dat waarachtige leven mogen komen dat in eeuwigheid niet uitgeblust wordt. Sterk ook uw kinderen, Heer, allemaal uw kens in al de omstandigheden van het leven. Bouw op in het heilig geloof, dan zal uw eer verhoogd, uw naam luisterrijk verheerlijkt worden. Ontferm u zich ook over alle die in moeite en verdriet, die in rouw en eenzaamheid hun dagen slijten. Gedenk aan alle die in ziekenhuizen en inrichtingen zijn. Gedenk aan degenen die leven in landen waar hun niet kunnen komen onder de openbare eredienst. Heren, daar zijn nog zoveel die zuchten onder de macht van Satan, die in gevangenissen, die in concentratiekampen moeten kwijnen en treuren en zuchten, omdat ze weggevoerd zijn vanwege de belijdenis van uw heerlijke en grote naam, daar in die landen waar de ijzeren vuist van Satan uw kinderen beukt. O, wil ook daar onder kruis en druk vreugde en uitzicht schenken. Behoud ze hier en laat ze staande blijven. In die nacht der verzoeking laat ze zien dat het heerlijk einde, wat tevens het vreugdevol begin voor hen is, nabij is, en dat uw voetstappen haasten te komen. En dan zal wederom gezien worden het onderscheid tussen dien die God dient en dien die hem niet dient. Dan, wanneer we verlost van onszelf, van zonde en wereld, u zullen dienen zoals we het hier zo graag zouden willen doen, zonder zonde. Heere, vertroost hun hart en wil overal waar uw woord verkondigd wordt, ook op de zendingsvelden, uw heerlijke naam tot een zegen stellen, opdat de harten van die armen zich tot u zouden bekeren en ze uit de ellende, uit de nacht van hun angst en heidendom, het heerlijk licht van uw genade zouden mogen zien en komen om aan te bidden aan uw voeten. Heren, dit alles vragen we van u. En er is nog zoveel dat we van u willen vragen. En er zijn nog zoveel noden, particulier en huiselijk en gemeentelijk, die u willen voorstellen. Maar Heer, u weet alle dingen. Maak u het dan zo, Heer, dat we achter u mogen aankomen. Dat u de banier van ons leven zou zijn, onder wie we vromelijk mogen strijden tegen zonde, wereld en duivel. En eenmaal in uw kracht eeuwig de overwinning mogen wegdragen, wanneer we het lied der verlosten mogen aanheffen, als de zee niet meer zijn zal. Verhoor ons, o Vader van alle barmhartigheid, door hem, die ge ons geopenbaard hebt als uw lieve Zoon, en onze borg en zalig maakt, die onze ongerechtigheden op zich nam, die om onzentwil arm geworden is, die verloren en verstoten, als een lam dat geslacht werd, zijn mond niet opende, die zich gewillig gaf onder het kruis, die uw wet heeft volbracht, en de straf heeft gedragen. En daarom ons alle liefde voor eeuwig waardig is, gedenk ons om Jezus wel. Amen. We zingen Psalm 27, het derde en het vijfde vers. Thank you. Geliefden, wij willen vanavond het woord van God bedienen uit Lucas 7. Dat is die geschiedenis van die vrouw, die zondares, die Jezus voeten gezalfd heeft en die nat gemaakt heeft met haar tranen en afgedroogd met het haar van haar hoofd. En dan denken we in het bijzonder aan het laatste vers, het 50ste vers. Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. We hebben opzettelijk gelezen 1 Korinthe 13, wel eens genoemd het hooglied der liefde. Dat 13e hoofdstuk, daar bezingt de apostel Paulus in zonderheid de waardij van de liefde. En hij komt daar tot zeer krasse uitspraak. We zijn natuurlijk zo gewoon aan de woorden waarin die zaken worden uitgedrukt, dat we nauwelijks meer bij stilstaan. Maar stel nu eens dat er hier op de markt in Vlaardingen een vervolging was van christenen. En dat er mensen uitgegrepen werden, die beschuldigd werden. Je bent een christen, je bent een gelovige. Jij gelooft de Bijbel, het woord van de Here. En dat dulden we niet. En daarom zullen we zullen je verbranden. En dat zo'n man of zo'n vrouw zei, God, verbrand me dan maar. Want ik hou vast aan de Bijbel. Ik geloof wat daarin geschreven staat. Over schepping, over val, over verlossing, over geboorte van Christus, over lijden en sterven, over dood en eeuwigheid. Ik geloof dat. En zo'n man of zo'n vrouw zou zich overgeven om verbrand te worden. Wat zouden we zo in zeggen? We zouden zeggen, dat is voor 100% ongelooflijk. Dat is vast en zeker een kind van God. Paulus zegt, al deed u dat uit vaste overtuiging dat het woord van God de waarheid is. Al deed u dat en u deed het niet uit liefde, dan bent u nog maar een luidend metaal, een klinkende schel. Dan bent u nog maar een vat zonder inhoud, zouden wij zeggen. Een hol vat, een leeg vat. Zo ver kan het gaan. Wat is dan toch de waardij van de liefde? Daar komt het dus op aan, zegt Paulus. Het geloof dat je bergen verzet. Stel voor dat er een gebedsgenezen aan Vlaardingen kwam. Waar de mensen om samen dromden. Zieken werden beter, blinden kregen het gezicht. Wat zou je van zo iemand zeggen? Paulus zegt, al zou je dat doen en je had de liefde niet, dan was je nog maar niks voor God. Wat is de waardij van de liefde? Maar omdat de waardij van de liefde zo groot is, omdat het geschenk van de liefde, want de liefde is de volmaking en de onderhouding en de volbrenging van de wet van God. De liefde, ik bedoel natuurlijk niet dat liefdoenerij wat uit eigen belang door velerlei mensen geopenbaard wordt, maar ik bedoel die echte, diepe, goddelijke, in de mens overgedragen liefde, is zo hoog gewaardeerd dat Paulus zegt, als je dat mist, als je die liefde mist, dan mis je voor eeuwig alles. Maar omdat die liefde zo bijzonder belangrijk is, het grootste geschenk is wat God aan een zondaar kan geven, daarom is daar ook zoveel tegenstand tegen. En daarom zal de schijngodsdienst, en dan bedoel ik waarachtig niet alleen de vrijzinnigheid en de moderne theologie die overal binnen sluipt en alle waarheden ondermijnt en ontkent die ons lief en dierbaar zijn. Maar dan bedoel ik ook al die geveinsde rechtzinnigheid die onder ons zoveel gevonden wordt. Al dat schijnbare waarheidszoeken en waarheidsvoorstaan. al die ijdele letterzifterij, waar men de hoofdzaken van de waarheid met voeten treedt. Jezus zegt, waar men de mug uitzijgt, uitzift, en de kemel, de kameel, doorslikt. Die bedoel ik ook, die bedoel ik in zonderheid, omdat ik nou vanavond niet preek tot degenen die buiten zijn, maar ik preek tot u, tot de gemeente van Jezus Christus. En dan moeten we ons hart vanavond onderzoeken, hoe we staan ten opzichte van die weldaad, van die zegen, die God geeft aan zijn beminde. Want het zou kunnen zijn dat we ook een puur rechtzinnige godsdienst hebben. Dat we werkelijk de hele zaak overhoop zouden halen indien iets van onze mening werd aangetast of iets van hetgeen wij voorstaan werd tegengesproken. Dat we er ook heel wat voor over zouden hebben, die mensen zijn. Ze hebben er heel wat voor over om de waarheid te verdedigen. Maar dat ene, wat God zoekt als zijn eigen werk, dat hebben ze niet. En dat is datgene wat al Gods kinderen wel hebben. De kleine met de grote, de meest bekommerde en de verst gevorderde, de meest verzekerde. Wat het onderscheid uitmaakt tussen het tijdgeloof en tussen het zaligmakend geloof, dat is de liefde. De liefde. Er kan ook in het natuurlijk hart veel angst zijn. Indrukken van dood en eeuwigheid kunnen het gemoed zo ten neerdrukken, dat stromen van tranen geschreid worden, dat in levensmoeheid verlangd wordt naar het einde, om uit deze ellende verlost te zijn. Het kan zijn dat we net als Herodes, tot wie Johannes sprak, vele dingen doen en vele dingen laten, als hij Johannes hoorde, want hij was overtuigd dat Johannes de woorden des levens sprak. Maar dat we toch dat ene missen, namelijk de liefde, waardoor we ten diepste toch de zonde vasthouden. Ten diepste toch onszelf blijven beminnen boven God. En ten diepste toch Gods kinderen niet kunnen verdragen. En de waarheid met ons hart niet willen onderstrepen. Omdat die liefde Gods in deze aardse, duivelse, Godhatende wereld iets vreemds is. Iets wat niet bij deze wereld past. Iets wat van een hoger leven tot ons gekomen is. En daarom tegengestaan wordt zoals de duisternis het licht tegenstaat. Maar van de andere kant, wat is het een heerlijk voorrecht als we soms onszelf afvragen, Heere, ach, wat ben ik toch voor een mens. Ik was onlangs nog aan het sterfbed van een, of bed, hij lag op de grond, te sterven van een oude bantu. En ik vroeg aan hem waar hij nu heen ging, want hij was sterven. Hij zegt, ach Maruti, dominee betekent dat, ach dominee, ik weet niet. Ik weet niet wat er pad ik zal gaan. Of ik zo zal gaan of zo zal gaan. Hij bedoelde of ik naar de hel of naar de hemel zal gaan. Ik zeg, ja maar, Andries, jij is nou bij oud. En jij gaat nou sterven, jij moet nou weten wat het pad zal je gaan als jij sterven. Hij zei, ik weet niet Maruti. En ik zat toch even verslagen, ik dacht, hoe moet ik dat nou toch aanpakken? Want het was toch een man waar ik hoop voor had, die aanhankelijk was, die de waarheid lief had, die altijd onder het evangelie kwam. En met bewogenheid vragen stelde daarover die je innamen en die je aan elkaar verbonden. En toen één keer, toen dacht ik, ik zal jou vragen wat Jezus aan Petrus vroeg. En ik zeg, maar goed, als je dat nou niet weet, zeg me dan, heb je de Heere lief? Met jouw hart. En toen zeg hij, ja Maruti, ik had een baie lief met mijn hele hart. En ach, dat was de sleutel die de deur openmaakte. Toen viel het, de angst en het wantrouwen dat ik toch weer even voor hem had en de achs en de maars. Ik dacht, als jij hier voor Gods aangezicht in de poorten van de dood zegt wat Petrus tot Jezus zegt, dan mag ik zeggen wat Jezus tot Petrus zegt. En ik heb hem bemoedigd op zijn sterfbed in zijn laatste uren. En ik geloof dat hij naar God, naar het Vaderhuis gegaan is. De liefde. Toen ik dat punt aanraakte, kon hij het niet ontkennen. En dat is zo menigmaal, zeg ik, in ons leven. Wanneer we niks van terecht brengen. Wanneer we de toekomst maar zo donker inzien. Wanneer we onszelf geen plaats weten te geven. Wanneer we aan het sterven denken en bij onszelf zeggen, ach ik, waar zal ik nog aanlanden? Waar zal ik nog terechtkomen? Wat een pad zal ik nog gaan, de een kant of de andere kant? Als God ons dan voor de vraag stelt, Petrus, Simon, Jonas zoon, hebt gij mij lief? Dan kan bij die zee van ellende die over hem gegaan was, en bij dat oordeel wat hij onderworpen was, en bij al die zonden die zijn ziel in de vernieling gebracht hadden, dit ene, dit werk Gods toch niet langer ten onder gehouden worden. Niet door Satan, niet door zonde, niet door allerlei beschuldigingen, niet door een vloekende wet. Maar dan schreeuwt hij het uit, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En ik zeg, omdat dat een goddelijk stempel draagt, daarom is het vreemd in deze wereld. En daarom komt ook op dat punt der liefde het hart van velen openbaar. Simeon heeft eens gezegd tegen Maria. Dat kind dat u hier in uw armen hebt. Dat ik nou in mijn armen neem. Dat wordt gezet tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Want als dit kind zich openbaart, dan zullen de gedachten uit veler harten openbaar komen. En u weet hoe ik het menigmaal uitgedrukt heb. Christus is het binnenste van het vaders hart. Hoger liefde, dieper liefde, rijker genade kan er niet geopenbaard worden. Maar daarin heeft God zich ook zwak gemaakt. Daarin kunnen mensen ook een tere plek in Gods hart vertrappen. En die liefde en die genade tegenstaan. De gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Dat kwam uit in het huis van die andere vrouw die ook aan Jezus voeten zat. En hem zalfde nadat ze de kruik gebroken had. Judas, die geur der liefde was een stank in de neusgaten van het kind des duivels. En alles wat in hem was, dat borrelde tegen die liefde op die aan Jezus bewezen werd. O, Judas heeft het lang toegestaan dat de mensen Jezus hulde brachten, want hij glorieerde mee met Jezus. Maar deze vrouw die ziet Jezus gaat sterven. Jezus zegt, ze heeft het gedaan tot een voorbereiding voor mijn begrafenis. En dan ging Judas eraan. Dan kon hij niet langer de penningmeester zijn van Jezus. Dan kon hij zich niet langer verrijken van het geld dat de schare samengebracht had tot onderhouding van Jezus en van zijn discipelen. En toen briest hij van vijandschap. Toen kwam hij openbaar. En dat is nog zo. Dan komt de wereld openbaar. Ook de godsdienstige wereld. Maar ik zeg anderzijds. Wanneer God dit plek aanwijst. Dat hij zelf geplant heeft in het hart van zijn kinderen. Dan geeft het weer klank. Dan kan het zo ver weg zijn in ons leven. Maar als God dat plek aanwijst in ons hart. Dan schreeuwt onze ziel. Heere, gij weet alle dingen. Zie in deze schone geschiedenis. Er komt dat heerlijk werk van God openbaar. Tot bemoediging van alle geslachten die na haar zullen komen. En als zondares aan de voeten van Jezus hem zullen aanbidden en huldigen als hun God en zaligmaker, dwars tegen de mening van de wereld. En in Lucas 15 en ook hier in Lucas 7, daar wordt gesproken van Jezus, die men noemde een vriend van tollenaren en van zondaren. Ook in Lucas 15 staat, deze ontvang de zondaar zijn eet met hem. En hier in Lucas 7, vers 34, daar staat de zoon des mensen is gekomen etende en drinkende en gezegd, zie daar een mens die een vraat en een wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Om dat te kunnen verstaan, moeten we eigenlijk weten hoe de mensen in die dagen dachten over rechtvaardigen en over zondaren. Want die woorden hebben niet altijd dezelfde betekenis gehad. In de dagen van Jezus waren de rechtvaardigen de mensen die zich verbonden hadden om nauwgezette inzettingen des Heren te bewaren. Daar werd niet gevraagd naar de innerlijke gestalte van het hart. Daar werd niet gevraagd naar de beleving van datgene wat ze als heilig achten. Maar daar werd gevraagd, wat doe je? Houd je dat gebod en dat gebod en dat gebod en dat gebod en dat gebod? Doe je het secuur, nauwkeurig, precies tot op de letter. En dat waren de rechtvaardigen. Dat waren de mensen in hoogachting bij velen. Dat waren de mensen die zichzelf de toegang geopend wisten tot het vaderhuis. Die met vlugge tred voortstapten en niet vreesden als de dood kwam. Want ze waren immers Abrahams kinderen nooit dienstbaar geweest. Naar de wet zegt Paulus onberispelijk. Dat waren de rechtvaardigen. En de zondaren, ach, dat waren die liberale joden. Die het handje lichten met de wet. Die zo hier en daar nog wel eens naar de synagoge gingen. Die zo nu en dan nog wel eens een offer brachten. Maar niet nauwkeurig. Niet naar de inzettingen des Heeren. En daar was een grote groep die zich helemaal niet meer onder die tucht van de wet stel liet. En die maar voor het vaderland wegleefde. Mensen die zich vermaakten in de openbare goddeloosheden voor wie het hoogste was eten en drinken en vrolijk zijn. Feest vieren, uitgaan, danspartijtjes en alles wat er toen mee samenhing. Dat waren de zondaren. We zullen het straks zien. Hier is een vrouw. Zij staat in de stad bekend als een zondares. Verder wordt er van haar niks gezegd, maar dan weten we wel hoe laat het is. Een zondares. Het was openbaar. Simon die kende ze en de aanzittende gasten die kenden ze. En Jezus die kende ze ook. En ze kenden zichzelf ook. Nou, dat waren dus twee soorten mensen. Rechtvaardigen, dus iemand die zich verbonden had de wet van de Heere te onderhouden. En de zondaars, nou ja, dat was de rest die het niet zo nauw nam met de wet van de Heere. En hoe komt de Heere Jezus? Oh ja, bij hem is er ook een groot onderscheid tussen rechtvaardig en zondaars, maar hij legt de grens toch wel een beetje anders. Hij trekt de grens niet tussen dat ene deel wetsonderhouders en de rest. Nee, voor hem moeten alle mensen zich buigen. Voor hem moeten alle mensen knieën. Voor hem is er verlossing voor alle mensen, maar dan alleen in het bloed van het kruis. Dan alleen door de weg van het sterren. En die scheidslijn die trekt hij, die erkent hij. Die ziet hij ook. Niet zoals de mensen het gedaan hebben. Maar zoals naar het welbehagen Gods het werk des geestes geopenbaard wordt. En dan staan er aan de ene kant farizeeërs, schriftgeleerden, tollenaars, hoeren en allerlei gespuis. Dat zich voor Jezus, eerst voor Johannes en later voor Jezus in het stof buigt. En uitriep, och wat. Wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen om zalig te worden? En aan de andere kant, daar staan ook die farizeeën. En daar staan ook de schriftgeleerden. En daar staan ook de tollenaren en de hoeren en de zondaren en allerlei gespuis. Dat zich staande houdt tegen God en tegen zijn genade. En dat voor geen geld ter wereld wil buigen onder het juk van Christus. En zo trekt hij de scheidslijn. Zo trekt genade de scheidslijn. Ook hier in het huis van een zekere fariseer. Het was niet zo best gegaan de dagen die hieraan vooraf gingen. Er was strijd gekomen om de woorden van Jezus. U kunt het lezen in het begin van hoofdstuk 7. Ze twisten over hem en over zijn leer. Zodat de Heere zeggen moest, Bij wien zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken? En wie zijn zij gelijk? Ze zijn gelijk aan de kinderkens die op de markt zitten en elkaar toeroepen en zeggen, wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Met andere woorden, we hebben bruiloft gespeeld zoals kinderen dat doen kunnen. En gij hebt niet gedanst. En we hebben uw klaagliederen gezongen. We hebben begrafenisje gespeeld zoals de kinderen dat doen kunnen. Onder de indruk van zulke gebeuren. We hebben klaagliederen gezongen. En gij hebt niet geweend. Want Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende. En gezegd heeft een duivel. En Jezus Christus, de Zoon des mensen, komt eten en drinken. Ze zeggen, een vraat, een wijnzuiper, een vriend van tollenaren en van zondaar. Maar Jezus zegt, nog de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van alle kinderen. Met andere woorden, mensen, de toekomst zal het leren. Je zal zien waar het uitkomt. Met dit vijandige geslacht. En in die dagen, waarin Jezus zo bitter bedroefd is, over het afwijzen van zijn heerlijke evangelie, over de weerstand die zijn volk bood tegen hem, naar wie de vaderen verlangend hebben uitgezien en gezongen, ach, dat gij de hemelen schuldet, dat gij nederkwam. Hij is gekomen. Hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. In die dagen was er een fariseer. We zouden kunnen zeggen een twijfelaar. Aan de ene kant bekoord door wat hij van Jezus gehoord en gezien had. Een man die in verlegenheid gebracht was door het evangelie. Die eigenlijk begonnen was om toch iets van zijn hoogte prijs te geven. Maar die niet als een zondaar, als een eerlijke onwetende, als een eerlijke twijfelaar voor Jezus uitkwam. En zei, ach Heere Jezus, als u de weg nou weet, vertel het me alsjeblieft. Want ik heb al zoveel gedaan, ik heb al zoveel gelaten om vrede te vinden. En ik verkeer nog steeds in de grootste onrust. Nee, dat deed hij niet. Dat deed hij niet. Hij ging Jezus beproeven. Ja, Jezus wil beproefd worden. Er staat ergens in de profetieën dat God zegt, beproef me nu daarin. Of ik u niet open doen, zal de sluizen van de hemel en je zegen afgieten van boven, dat er geen schuren genoeg zullen wezen. God wil beproefd worden, maar niet in de weg van het ongeloof. Maar niet zo zoals deze fariseer hem beproefde. Hij nodigde Jezus, maar hij hield hem gelijk op een afstandje. Want hij wilde toch niet gecompromitteerd worden. Daar moest toch altijd nog een achterdeurtje blijven, dat hij tegen zijn broeder zeggen kon, ja, maar ik heb hem wel uitgenodigd, maar ik ben het met die man niet eens hoor. Ik ben het met die man niet eens. Ik heb hem alleen maar eens even aan de tand willen voelen. Want ja, er zijn toch onmiskenbaar dingen in het leven van die man, van die Jezus. Maar door de mens moet zeggen, hé, het is toch wonderlijk. Wonderlijk wat zo'n man allemaal doet. En wonderlijk wat zo'n man allemaal spreekt. En wonderlijk dat er toch zo'n grote schare toch naar zijn woorden komt luisteren en hem aanhangen. Ja, aan de ene kant, dan nodigt hij Jezus. Maar aan de andere kant grendelt hij al bij voorbaat de deuren van zijn hart voor Jezus dicht. Hij houdt Jezus op een geruime afstand, zodat hij altijd nog terug kan trekken. En altijd nog zijn handen in onschuld kan wassen, als straks zijn broeders zullen zeggen, nou hé zeg, sta je ook aan de kant van Jezus van Nazareth? Heb je ook je verstand verloren? Heb je geen kennis meer van de waarheid? Hij nodigt Jezus, staat er, om bij hem te komen en te eten. En als hij dan in dat huis van die fariseer aanzit, wat is Jezus toch goed, hè? Terwijl dat hij toch wist wie deze man was. Wat gaat Jezus toch tot het uiterste met de mens? Want Jezus kende zijn hart. En toch als deze man Jezus nodigt, dan zegt hij niet, ach nee Simon, vergeef zijn moeite. Nee, aan jou zal ik geen woord meer vuil maken, man. Aan jou zal ik mijn asem niet verknoeien. Want ik zie, jij is een bitter man. Jij is een man met een hart onoprecht. Nee, Jezus gaat op in op de nodiging van deze fariseer, hoewel hij hem kent. Opdat hij mogelijk ook het hart van deze man zou overreden. Zodat hij niet ten laatste nog in het verderf zou wegvallen. Zoals hij tot Judas gezegd heeft in Gethsemane, is van vriend. Vriend, waartoe? Waartoe gij hier? Verraad gij de zoon des mensen? Met een kus? Judas, ga je dan door tot in de hel toe? Zo ook hier, hij komt in het huis van die fariseer. En ziet een vrouw in de stad, welke een zondares was. Verstaande dat hij in des fariseers huis aanzag, bracht een albaste fles met zalf. Dat hadden de vrouwen toen, zoals ze nu ook allerlei lekkere reukgoedjes in de tas hebben, om zichzelf daarmee aangenaam te maken. Zo hadden die vrouwen van die dagen ook al allerlei lekker reukgoed, om zichzelf en de gasten te verkwikken en te verfrissen en een aangename geur te verspreiden. Ook deze vrouw had zo'n flesje van die zalf, van dat reukgoed. En ze is daarmee binnengekomen in het huis van die fariseer. En staande achter aan zijn voeten, u weet immers dat de gasten in die dagen op rustbanken lagen, aan tafel lagen. En staande achter aan zijn voeten, wenende, begon ze zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten. En daarna nam ze haar zalflesje en ze goot het uit over zijn voeten. En ze is daarmee binnengekomen in het huis van die fariseer. En staande achter aan zijn voeten, u weet immers, dat de gasten in die dagen op rustbanken lagen, aan tafel lagen, en staande achter aan zijn voeten, wenende, begon ze zijn voeten nat te maken met tranen, en ze droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste zijn voeten, en daarna nam ze haar zalfflesje, en ze goot het uit over zijn voeten. Dat was natuurlijk een hele consternatie. Want u weet, die fariseeërs die hadden in de verste verte geen gemeenschap met de zondaar. Als de fariseeërs de huizen van de zondaren voorbij kwamen, dan tilden ze hun lange hangende klieren op. Dat de zoon van hun kleed toch de dorpel van het huis van een zondaar niet zou aanraken. Dus er was geen enkele gemeenschap tussen een fariseer en tussen een zondaar. En dan nog wel zulk een vrouw die in de stad bekend was. En we zullen ze niet zwarter maken als dat ze in de Bijbel beschreven staat. Maar we kunnen ons ongeveer wel indenken waarom zulk een vrouw een zondares genoemd werd. En die komt daar binnen, in het huis van die fariseer. De nood in het hart van deze vrouw, nee, ik zeg het misschien verkeerd. De liefde moet toch wel diep geweest zijn. Want ze wist natuurlijk wat haar wachtte in het huis van deze fariseer. Ze kon op haar vingers wel uittellen wat straks Simon zou zeggen en de aanzittende gasten die waardig gekuurd waren aan zulke maaltijd deel te nemen. Ze kon wel denken dat ze zouden zeggen, vrouw, alsjeblieft, vertrek, ga uit. Een zondige vrouw. En dat in het huis van een rechtvaardige fariseer. En dan, wat zij doet, zij staat aan de voeten van Jezus. En ze begint te schreien, bitterlijk te schreien. Haar tranen lopen als een stroom op Jezus' voeten. En door haar tranen heen pakt ze haar flesje, haar reukflesje. En nadat ze Jezus' voeten afgedroogd heeft met het haar van haar hoofd, zalft ze zijn voeten, zoals de oosterling deze reukolie ook gebruikt, tot verkwikking, tot zachtmaking van het door de zon en het stof verschroeide en verharde huid. Zo zalft ze de voeten van Jezus met zalf. Die fariseer raakt nog meer in de war. Hij ziet het en hij spreekt bij zichzelf staat. Hij durft het nog niet openlijk te zeggen. Hij houdt zich nog in. Maar in zijn hart laait het vuur. De brand van de tegenstand. Het flikkert uit zijn ogen. Het komt nog niet uit zijn mond. Maar Jezus, hij kent het hart. Hij kent het hart van deze fariseer. Gelukkig ook het hart van die vrouw. En hij laat die vrouw toe te doen wat ze doet. Die fariseer zegt bij zichzelf. Indien hij een profeet ware, hij zou wel weten wat en hoedanige deze is die hem aanraakt. Zie je, daar heb je dat aanraken van een zondige vrouw. En een zondige vrouw raakt een fariseer aan. Dat op zichzelf was al ondenkbaar. En hoedanige deze is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. En Jezus, die zonder woorden het hart van Simon doorzoekt, antwoordt en zegt tot hem. Terwijl hij geen woord gesproken heeft. Maar Jezus antwoordt. Antwoordt op de overdenking van zijn hart. Op het spreken bij zichzelf. Want God kent het hart. Oh, wat moet dat een... Ja, wat is dat een duivel? Die Jezus haalt als een pest. Omdat hij zich ontfermt over zondaar. Dat Jezus het hart van deze man kent. En ze is daarmee binnengekomen in het huis van die fariseer. En staande achter aan zijn voeten. U weet immers dat de gasten in die dagen op rustbanken lagen, aan tafel lagen. En staande achter aan zijn voeten. Wenende, begon ze zijn voeten nat te maken met tranen en ze droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en daarna nam ze haar zalfflesje en ze goot het uit over zijn voeten. Dat was natuurlijk een hele consternatie, want u weet, die fariseeërs die hadden in de verste verte geen gemeenschap met de zondaar. Als de fariseeërs de huizen van de zondaren voorbij kwamen, dan tilden ze hun lange hangende klieren op. Dat de zoon van hun kleed toch de dorpel van het huis van een zondaar niet zou aanraken. Dus er was geen enkele gemeenschap tussen Een fariseer intussen een zondares. En dan nog wel zulke vrouw die in de stad bekend was. En we zullen ze niet zwarter maken als dat ze in de Bijbel beschreven staat. Maar we kunnen ons ongeveer wel indenken waarom zulke vrouw een zondares genoemd werd. En die komt daar binnen. In het huis van die fariseer. De nood in het hart van deze vrouw. Nee, ik zeg het misschien verkeerd. De liefde moet toch wel diep geweest zijn. Want ze wist natuurlijk wat haar wachtte in het huis van deze fariseer. Ze kon op haar vingers wel uittellen wat straks Simon zou zeggen. En de aanzittende gasten die waardig gekuurd waren aan zulke maaltijd deel te nemen. Ze kon wel denken dat ze zouden zeggen, vrouw alsjeblieft, vertrek, ga uit. Een zondige vrouw. En dat in het huis van een rechtvaardige fariseer. En dan, wat zij doet, zij staat aan de voeten van Jezus en ze begint te schreien, bitterlijk te schreien. Haar tranen lopen als een stroom op Jezus' voeten. En door haar tranen heen pakt ze haar flesje, haar reukflesje. En nadat ze Jezus' voeten afgedroogd heeft met het haar van haar hoofd, zalft ze zijn voeten zoals de oosterling deze reukolie ook gebruikt tot verkwikking, tot zachtmaking van het door de zon en het stof verschroeide en verharde huid. Zo zalft ze de voeten van Jezus met zalf. Die fariseer raakt nog meer in de war. Hij ziet het en hij spreekt bij zichzelf staan. Hij durft het nog niet openlijk te zeggen. Hij houdt zich nog in, maar in zijn hart laait het vuur, de brand van de tegenstand. Het flikkert uit zijn oog, het komt nog niet uit zijn mond, maar Jezus, hij kent het hart. Hij kent het hart van deze fariseeën, gelukkig ook het hart van die vrouw. En hij laat die vrouw toe te doen wat ze doet. Die fariseeën zegt bij zichzelf, indien hij een profeet ware, hij zou wel weten wat en hoedanige deze is die hem aanraakt. Zie je, daar heb je dat aanraken van een zondige vrouw. En een zondige vrouw raakt een fariseer aan. Dat op zichzelf was al ondenkbaar. En hoedanige deze is die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus, die zonder woorden het hart van Simon doorzoekt, antwoordt en zegt tot hem. Terwijl hij geen woord gesproken heeft, maar Jezus antwoordt op de overdenking van zijn hart, op het spreken bij zichzelf, want God kent het hart. Oh, wat moet dat een, ja, wat is dat een heerlijk, een gezegend voorrecht voor een mens die daar aan zijn voeten valt, zonder dat ze woorden kan vinden om te zeggen wat ze bedoelt. Maar wat is het ook verschrikkelijk voor een farizee, voor een rechtvaardige zonder Jezus, voor een mens die het in zijn eigen ogen goed gedaan heeft, maar die haat als een duivel. Die Jezus haat als een pest, omdat hij zich ontfermt over zondaar. Dat Jezus het hart van deze man kent. Het moet ook ons wel tot verschrikking zijn, als we godsdienstig zijn buiten Christus. Als we vaststaan op de waarheid, zonder dat we die liefde kennen, die alle verstand te boven gaat. Die liefde die alles echt maakt. Die liefde waardoor het geloof werkende is. Die liefde die ons een onvergankelijke hoop op Gods genade geeft. Die liefde die ons doet uitzien naar het Vaderhuis. Die liefde die ons moeilijk levenspad met blijdschap doet reizen. Als we dat missen. En je weet wat een vuile drekhoop van ongerechtigheid te zijn. Als we hier in de kerk zitten. Als we de waarheid verdedigen. De oude waarheid. Zonder liefde. Wat een walgelijk misdrocht zijn we toch voor God, als we de liefde missen. Kinderen des duivels, de Heere die antwoordt, die zegt, ik heb u wat te zeggen, Simon. En hij spreekt meester zeggen. Een zeker schuldheer had twee schuldenaars, die een was 500 penningen en die andere 50 schulden. En als ze niet hadden om te betalen, schold hij hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? Nog is Jezus een redder, ook voor Simon. Hij zegt niet, wat Simon, broeinest van ongerechtigheid? Nee, hij geeft ook Simon nog 50 penningen. Hij zegt: Simon, waarom gaat u zo tekeer tegen deze vrouw? Simon, denk nu eens. Zij is 500 penningen schuldig. En die ander, mogelijk jij, Simon, maar 50 penningen. Want het is natuurlijk ontegenzeggelijk waar dat die vrouw veel meer zonde gedaan heeft dan Simon. Simon, de Heere geeft hem 50. En deze vrouw, dat is duidelijk, de Heere geeft ze 500 penningen. Maar nu zegt de Heere: Simon, zeg het nu. Als nu die schuld hier, die beide schuldenaars vrij spreekt van schuld, wie zal dan meer lief hebben? Ja, dat antwoord kan een kind wel geven. Ik acht dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. Natuurlijk, hij zakt niet door de mand. Hij geeft zich niet gewonnen. Hij zegt niet: ja, heren, ik weet, het is een grote zonderes, maar als u het dan goed met haar gemaakt heeft, nou wel goed, dan kan ik ook begrijpen dat ze u zo innig lief heeft. Dat ze deze dingen niet langer verborgen kan houden. Dat ze het uit moest schrijven voor de hele wereld wie haar liefste geworden is. Nee, hij houdt zich nog op de vlakte. Hij houdt zich nog ver van Jezus. En heel formeel antwoordt hij: ik acht dat hij het is die hij het meest kwijtgescholden heeft. En Jezus zegt: u hebt recht geantwoord. Gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkeerde naar de vrouw. Denk eens even in. Jezus, hij ligt aan tafel en daar staat die vrouw. Nee, ze ligt daar op de knieën. Ze ligt te ween. Ze maakt zijn voeten droog met haar haar. Ze zalft zijn voeten. Ze ligt daar. En Jezus, die keert zich om naar die vrouw. En hij zegt tot Simon. Hij zegt: Simon, ziet gij deze vrouw? Oh, wat zal er in het hart van deze vrouw zijn omgegaan? Wat zal ze gedacht hebben dat Jezus tot haar zou spreken? Zal ze gedacht hebben dat Jezus haar vergelden zou naar haar ontrouw, naar goddeloosheid en haar zonde? Ze had het wel verdiend. Ze had het verdiend dat die man tot wie ze gevloden was, in wie ze een profeet zag, ach, ze zag veel meer in hem als een profeet. Ze zag in hem de priester. Dat heeft Simon niet gezien. Simon, hij wilde hem wel nodig als een groot profeet. Die het woord van God verduidelijken kon. Die de weg des levens kon uitleggen. Maar hij zag in hem niet de priester, de ontfermer, de verlosser. Die zich neerbuigt over het verloren. Jezus zegt: ziet ge deze vrouw? En wat zal dan volgen? Vrouw, wat doet ge hier? Hoe durft ge hier komen? Wat zoekt ge bij mij? Ziet ge niet dat ik in het huis ben bij een van de edelen des volks? Vrouw, ziet ge deze vrouw? Simon, ik ben in uw huis gekomen. Water hebt ge niet tot mijn voeten gegeven. Dat we zeggen om mijn voeten te wassen zoals in het oosten de gewoonte is. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt. Hoort u dat? Water niet gegeven. Maar deze met tranen mijn voeten nat gemaakt. En met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven zoals men in het oosten gewoon was. En is wanneer men een vriend nodig tot de maaltijd. Men geeft hem een kus op zijn wang of op zijn schouder. Gij hebt mij geen kus gegeven. Niet op mijn wang en niet op mijn schouder. Maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Hoort u? Simon, ze hebt mijn hoofd niet gekust, maar zij heeft mijn voeten gekust. Met olie, Simon, hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, gelijk men in het oosten gewoon is, zeg ik, vanwege de zonnebrand die de huid hard maakt. Nadat men zich gewassen heeft, dan zalft men zich met olijfolie, of als men het heeft met geurige olie die met allerlei andere dingen vermengd is. Met olie hebt ge mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Olie, zalf. Zalf is veel meer dan olie. Olie is de in het oosten gebruikelijke olijfolie die overal voor dient. Voor wonden uit te wassen, voor een harde huid zacht te maken, voor koeken te bakken enzovoort. Maar met olie hebt ge mijn hoofd.
Maar deze heeft een voet in. Met die kostbare, veel kostbaarder dan zalf. Dan olie met zalf gezalf. Daarom zeg ik u, Simon. Haar zonden zijn haar vergeven. Die vele waren. Met andere woorden, Simon, ik ken die vrouw. Ik weet wie ze is, beter dan jij. Ik ken het heel register van haar ongerechtigheid. Ik ken haar vanaf haar jeugd af aan. Ik weet wie ze is. Ik heb al haar zonden in mijn boek geschreven. En ik denk daar niet licht over. Want die zonden zijn vele in haar. Maar ik zeg u, haar zonden zijn haar vergeven. Die vele waren. Want ze heeft veel lief gehad. Dat betekent niet zoals de Romeinen zeggen. Die vrouw die heeft de Heere Jezus hartelijk lief gekregen. En nou heeft de Heere ze daarom de zonde vergeven. Het is een beetje ongelukkige zinsconstructie in het Nederlands. Maar dat is omdat de vertalers zo zeer nauwgezet de grondtekst vertaald hebben. Dat komt soms niet ten goede aan het lopen, aan het begrijpelijk zijn van de zinnen. Maar het betekent daarom dat ze veel lief gehad heeft. In dat uitdragen van haar liefde is het bewijs dat zij vele zonden vergeven gekregen heeft bij God. Dat God haar schuld heeft betaald, haar grote schuld, die vele waren. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig. De Heere zegt nog niet tegen Simon, Simon, je bent een adderlijke broedsel. Simon, je bent een buitenstaander, je bent een vreemdeling. Dat was hij, dat blijkt uit zijn leven. Maar de Heere handelt ook met deze man nog zachtkens, opdat hij tot bekering zou komen. Opdat hij eindelijk het masker zou afwerpen. Opdat hij eindelijk ook aan Jezus voeten zou zitten. En ook zijn voeten zou nat maken. Ik zeg, Jezus gaat tot het uiterste toe. En die mede-aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf. Wie is deze? Die ook de zonde vergeeft. Maar Jezus zegt er geen woord meer over. Maar hij zeide tot de vrouw. Uw tranen hebben u behouden. Uw zalfolie is mijn verkwikking. Nee, uw geloof heeft u behouden. Uw geloof. Hoort u het? Haar tranen waren de vruchten van haar geloof. Eenmaal drogen die tranen weer op. Maar het geloof, dat door de liefde werkende is, dat vergaat nimmer meer. Uw geloof heeft u behouden. Dat zalven van Jezus voet was een verkwikking in de strijd waarin Jezus verkeerde, zolang hij op de aarde was. En toch zegt hij niet u zelf, olie, of uw traan, of uw belijdenis. Maar hij zegt, uw geloof. Uw geloof. Wat was dan haar geloof? Nou, haar geloof was dat God goed was. Haar geloof was dat Jezus een barmhartig priester was. Dat was haar geloof. Haar geloof was dat ze in al haar ellende met de last van haar zonde tot hem vlucht. In de hoop dat hij haar niet zou verstoten. Wie mij veracht, God wou me niet veracht. Dat was haar geloof. Dat is nog het geloof. Dat is nog het geloof. Het geloof is niet dat je verschrikkelijke dingen kan presteren. Het geloof is niet dat je tot grote wonderen in staat bent. Het geloof is niet dat je martelgang moet meemaken om een gelovige te zijn. Maar het geloof, dat is een hartelijk vertrouwen dat God goed is. En dan goed voor jou, voor mij. Voor mij persoonlijk, want dat geloof, dat is altijd een persoonlijke zaak. Het geloof is altijd mijn Here en mijn God. Het geloof is altijd mijn Vader en mijn liefde. Het geloof is altijd mijn Here, mijn Jezus, mijn zaligmaker, mijn Boel, mijn Goel, mijn Borg en mijn Verlosser. Het geloof, dat, ach u weet, dat is een verrekijker. Dat trekt de dingen die oneindig ver weg zijn, nabij aan het hart. Het geloof, dat is altijd rusten, vertrouwen, toevlucht nemen, zien, aanhangen, aankleven, of met welke woorden het in de Bijbel ook genoemd wordt, van God. Van God in de openbaring van de Heere Jezus Christus. Van God in de kennisneming van het evangelie dat er één gekomen is die zich over de zulke ontfermt. En dan zegt hij, uw geloof heeft u behouden. En waar kwam dat geloof van die vrouw nou in openbaar? Nou, in hetgeen wat we van haar gezegd hebben uit de Bijbel.
dat ze daar dat huis binnenkwam en dat ze door niemand af te schrikken was en dat ze nergens meer om gaf. Dat ze alleen maar schreide en weende en haar tranen liet lopen en zijn voeten afdroogde. En haar oliekruikje nam, haar zalfflesje en de voeten van Jezus zalf. Geen woord heeft ze gezegd. Geen schuldbelijdenis heeft ze met haar lippen afgelegd. Niets. Zij heeft alleen dit ene gedaan. Gehuild, geweend en haar zalf over Jezus voeten uitgegooid. En met haar haar zijn voeten afgedroogd. Nou, dat was al. Het is een korte bekeringsweg, hè. Je kan er geen twee bladzijden over schrijven in een boek. Een vrouw die er binnenkomt als een zondares. Wat is het toch eenvoudig. Wat is het toch groots in zijn eenvoud. Ach, kom geliefden, gebruik toch zelf de Bijbel weer eens. Lees toch zelf weer eens in de Bijbel. Ik heb het van mijn jeugd af gezien. Hoe dat er onder ons vele kinderen van God zijn. Ze blijven hun leven lang in de grootste armoede steken. Omdat het persoonlijk gebruik van de Bijbel hun volkomen onbekend geworden is. Ze luisteren naar Jan, Piet en Klaas. Die het ene verhaal nog mooier kan vertellen dan het andere. En de verhalen die God vertelt. Waarachtige verhalen. Die nemen ze met een korreltje zout. Want dan zeggen ze, ja, dat staat er nog wel van die vrouw. Maar er is heus nog wel heel wat aan vooraf gegaan. Want Jantje heeft verteld toen dat gebeurde in haar leven. En bij Pietje is het zo gegaan. Ach mensen, ik heb er vanmorgen gezegd en ik bind het opnieuw op uw hart. Als we voor Jezus rechterstoel zal staan en nog weinige jaren. En we zullen er samen staan. Dan zult u met alle mensen beschaamd uitkomen. Maar met het woord van God niet. Je kunt voor die rechterstoel van Christus geen stand houden door te zeggen. Ja, maar ik dacht toch, want Pietje en Jantje en Klaas, die hebben het zo. Maar voor die rechterstoel van Christus geldt alleen dit ene. Heere, op uw woord. Ik hoop, en ik waag het hoor. Ik waag het op dat woord van God. Al verdoemen en veroordelen me alle mensen. Omdat het waarachtig is. Omdat ik geloof dat God voor zijn eigen woord zijn hoofd zal buigen. Als ik het zo eens eenvoudig zeg maar. Dat hij het erkennen zal als zijn getuigenis. Trouw en waarachtig tot in alle eeuwigheid. O nee, daarom zeg ik niet dat ge... En dat versta ik ook wel. Daarmee zeg ik niet dat ge op enige gemoedelijkheid... Dat ge op enige gevoeligheid van uw hart nu maar rusten moet. Juist niet. Hier staat niet, zalig zijn uw tranen of zalig is uw zalfflesje wat ge voor mij overgehad hebt. Of zalig is het wassen van mijn voeten met de haren van uw hoofd. Maar hier staat, u bent behouden. U zijt verlost. Ga heen in vrede, want uw geloof heeft u behouden. Daar komt het op aan. En dan zeg ik nog eens en met klem, wat is geloven? Geloven, dat is met je hart God aankleven. Dat is op de Heere vertrouwen. Dat is tegen de Heere zeggen, Heer, ik begrijp het ook niet en ik weet het ook niet. Maar ik voel me aan u verbonden door tijd en voor eeuwigheid. Heer, hier ben ik met heel mijn hebben en houden. Ik kan zonder u niet meer leven. Ik weet, ik kan voor u niet bestaan. Ik heb een zware last van zonde. Ik heb een berg van ongerechtigheid hier voor uw voeten neergelegd. Heere, ge weet het al. Ik heb het niet verdiend en ik ben het niet waardig. Maar Heere, u alleen kunt me redden. Als het waar is en het geloven dat u van God gegeven zijt om het verlorene te zoeken. Als het waar is, Heere Jezus, en ik geloof het. Dat u in de wereld gekomen zijt om zondaren zalig te maken. Heere, verheerlijk dan uw werk aan mij. Hier is een voorwerp van uw arbeid als het uw liefste werk is. Om dan de zulke te verheerlijken, zalig te maken, te redden en te helpen, voor wie er geen redding meer mogelijk is. Heere, besteed dan uw krachten aan mij, en ge zult ze niet te vergeefs besteden. Reinig dan mijn hart, en ge zult het niet te vergeefs. Dan zal ik uw hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterke. O vrouw, groot is uw geloof. Uw geloof heeft u behouden. Ach, ziet u nu, geliefden, hoe gemakkelijk het is om zalig te worden. Hoe gemakkelijk het is voor zulke mensen. Die door al die barrières heen breekt. Voor zulke mensen die Christus niets heeft aan te bieden. Dan een hart vol zonde en ongerechtigheid. Voor zulke mensen die geen enkel recht kan laten gelden. Van wie de hele stad weet dat ze een zondige vrouw is. Ziet u nou wat ze doet? Ze gelooft. En haar geloof openbaart ze hier. In het schreien van haar tranen. In het drogen van zijn voeten. In het er zich voorover hebben. Wat de mensen dan ook van haar mogen zeggen. Wel nu zeg het eens. Gij die nou zo menigmaal in de vernieling zit. Gij die zo menigmaal onder druk en kruis u weggaat. Gij die zo dikwijls gefolterd wordt door allerlei wolven in schaapskleed en ook op de preekstoel. Die uw ziel in de vernieling brengt. En die u altijd maar toeroepen wat u nog tekort komt. Ach, dat weet u ook wel. Dat voelt u wel in uw hart. En u komt veel tekort. Maar u komt niks tekort als u doet zoals die vrouw denkt. Dan bent u een voorwerp voor Gods ontferming. Dan vervult hij al uw ledigheid. Dan neemt hij uw zonde voor zijn rekening. Dan ruilt hij met u. Dan laat hij u zien dat hij juist voor u gekomen is. En ach, als u zo bij Jezus bent, dan heb je geen gebrek. Want er is geen mens die om meer vraagt wanneer hij bij Jezus gaat. Er is geen mens die niet genoeg heeft aan zijn lijden en sterven. Aan zijn ontfermende liefde. Aan zijn priesterlijke mededoog. Er is geen zondaar voor wie die vertroostingen te klein zijn. Want hij is een alvervullend God. En als u uw blik op hem slaat zoals deze vrouw het gedaan heeft. Dan is het zien op Jezus de oorzaak van uw eeuwige zaligheid. Gij hebt mij het hart genomen, o zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen, met een keten van uw hals, zegt Jezus. Ik zeg u, arm zondaar, slaat zo uw oog, uw betraamd oog op Jezus. En wie u veracht, hij zal u niet verachten, kom tot hem. En hij zal u geenszins uitwerken. Maar doe het niet als zien. Doe het niet beproevende met de gedachte, ach nou ja, vooruit, ik zal het proberen. Ik zal het vanavond ook eens zo proberen, maar ik geloof wel niet dat hij me zal helen hebben. Ik geloof wel niet dat hij zijn armen naar me zal uitstrekken. Ik geloof wel niet dat hij mij ook een plaatsje in het boek des levens vergunt heeft. Ik geloof ten diepste niet dat hij ook gekomen is om mijn zonde weg. Ik zeg, o, beproef hem niet zo. Want ge zult in uw eigen strikken vallen. Uw werk zal u openbaar maken. Uw hart is niet recht voor de Heer. Nee, buig en vertrouw op dat woord. Uw ziel ten eer voor. En alles wat hard is en alles wat zich in uw leven tegen hem kan, draag het aan hem uit. Beleid het voor hem. Dat heeft die vrouw gedaan. O, geloof niet dat het hart van die vrouw een gebaande weg was. Het was een woeste wildernis van allerlei ongerechtigheid. Want de zonden maken ons ongelukkig. Die web der zonde en des doods. Die greep ons naar de keel en die sleurt ons naar het verderf. Ze is met haar onbekeerd, met haar zondig, met haar goddeloos, met haar wenend hart is ze tot Christus gevlucht. Maar hij is het die door de vlakke velden rijdt. Wiens naam is Heere. Daar hier, en hij zegt tegen die vrouw, ga heen, in vrede. Straks zal hij het huis van Simon verlaten, en Simon blijft achter met zijn vraag. Simon blijft achter met het diepe weedom van zijn hart, met al de problemen van zijn ziel. Simon heeft geen vrede, want de goddeloze zegt mijn God ook niet, de vrome goddeloze. Kijk maar, die mensen die zich doodvechten voor de waarheid, die elk krantje volschrijven met allerlei vouw en met allerlei beschuldigingen, met allerlei verdachtmakingen. Deze mensen die dit preekstoel als een steekstoel gebruiken, ze hebben geen vrede. Ze hebben geen vrede, al hebben ze een schijn van godzaligheid. Maar diegenen die hebben grote vrede, die met de zondaars knielen aan de voeten van hem, die een vriend is van tollenaar en zonde. Want dat is waarachtig. Want de fariseers hem als een grote zonde in de schoot werpen. En wat ze naar het hoofd slingeren als een vervloeking. Deze ontvang de zondaars en eet met hem. Dat is de zalige troost van onze ziel. Waar het amen van ons hart op weer klinkt. Ja, Heere Jezus, ik geloof. Ik geloof dat gij gekomen bent om met zondaren te eten en te drinken. Om tollenaars en zondaars te ontvangen. En gelieden, ween dan zomaar voor. Blijf daar aan zijn voet. De wereld zal u blijven bespotten. Ik zeg ook de vrome wereld. Ze verstaan de liefde van Christus niet. Maar zo zullen we stap voor stap naderen achter hem aan. Totdat hij met zijn zachte vaderhand de laatste traan van ons aangezicht zal wegwissen wanneer van ons vaders rechterhand het voor ons geslachte lam zullen genieten. En hun storeloze aanbiddingen hebben met al de vrome die hier als zondaren tot hem gekomen zijn. De lof en de dank zullen toebrengen. Wanneer we de kroon der overwinning aan zijn voeten mogen nederleggen, uitroepen de Lam God. Gij zijt waardig te ontvangen de lof, de eer en de aanbidding. Want gij hebt ook mij vrijgekocht met uw dierbaar bloed. En daarom zijn wij voor de troon. houd dan moed. God vruchte schaar, houd moed, hij is getrouw. De bron van alle goed, zo daal, ook zijn vrede, zijn kracht, op u in zwakheid neer. Gemeente van Vlaardingen, wacht dan. Wacht dan alzo, verlaat u op die Heer. Amen. We zullen u danken. Lieve heren, dat u zich over zondaren ontfermt, is dankenstof voor de heiligen die voor uw troon zijn. Nu en tot in alle eeuwigheid, dat u gekomen bent om het verloren te zoeken. Het is de doodsteek voor alle rechtvaardigen in eigen ogen. Maar het is de enige troost beide in leven en sterven. Van mensen die van zichzelf niets anders kunnen zeggen. Dan wanneer u ze vraagt, Simon Jonas zoon hebt van mijn lief Heren. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Reinig heilig wat u gepland hebt. Snoei het opdat het meer vrucht zou voortbrengen. Blijf ook wakend over deze gemeente werkzaam. In alles wat over haar gekomen is. En alles wat over haar gaan zal. We hebben gehoord van het geloof. Van de liefde. Van de samenbinding. Van de lof voor uw kroon. Voor uw heerlijkheid. Voor uw kruis die gij geopenbaard hebt. Dwars door alle stormen en baren heen. Gij hebt ze gelouterd. Maar in de loutering heb u ze staande gehouden, trouwe Vader. Bewaar herder en schapen bij dat getuigenis waarmee we niet beschaamd zullen staan in de dag van uw wederkomst. En leer ons alles trotseren wat zich tegen dat evangelie verzet, binnen en buiten de kerk. Opdat uw lof verheerlijkt zal worden en uw naam alleen groot zijn tot in alle eeuwigheid. Amen.